Gemeente, voordat wij de dienst beginnen, heb ik namens de kerkraad de volgende mededelingen voor u. De kerkraad en de diaconie vergaderen, zo de Heere wil, op dinsdag 17 maart aanstaande, beide aan de Russenweg 6 te Zwolle vanaf 7:30. De collecte in deze dienst is bestemd voor de kerk en op verzoek wordt u herinnerd aan de landelijke contactdag die Deo Volent op zaterdag 21 maart te Hattem zal worden gehouden. Tot zover de mededelingen van de kerkenraad. Gemeente, laten we nu het eerbied voor de Heere deze dienst staande beginnen en onze harten tot Hem verheffen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen Psalm 22 en daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 22, vers 1 en vers 3.
Bevrijden die recht zijn gunsteling wel uit dit lijden. Zo klinkt een spot.
We mogen nu samen belijdenis doen van ons geloof. We doen het in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen. En vanmiddag doen we dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door Hem zijn alle dingen geworden. Ter wille van ons, mensen, en van ons behoud, is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maag Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan, overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader, en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Laten we nu een deel van die belijdenis ook zingen met gezang 2, de versen 2 en 3. Gezang 2, vers 2 en 3. gemeente, we openen de Heilige Schrift en we lezen uit het Evangelie van Lucas, Lucas 23, de versen 1 tot 25. Lucas 23, vers 1 tot 25. Lucas 23, vanaf vers 1. En de gehele menigte van hen stond op en leidde hem voor Pilatus. En zij begonnen hem te beschuldigen en zeiden: wij hebben bevonden dat deze ons volk verleidt, doordat hij verbiedt de keizer belasting te betalen, en van zichzelf zegt dat hij de Christus, de koning, is. Pilatus vroeg hem en zei: zijt gij de koning der Joden? Hij antwoordde hem en zei: gij zegt het. Pilatus zei tot de overpriesters en de scharen: ik vind niets strafbaars in deze mens. Maar ze hielden vol, zeggende: hij maakt het volk oproerig met zijn leren door geheel Judea, reeds van het begin af, van Galilea tot hiertoe. Toen Pilatus dit hoorde, vroeg hij of die man een Galileër was. En toen hij begreep dat hij uit het gebied van Herodes was, zond hij hem door naar Herodes, die in die dagen ook te Jeruzalem was. Toen Herodes Jezus zag, was hij zeer verheugd, want hij had hem reeds geruime tijd willen zien, omdat hij van hem hoorde, en hij hoopte een of ander teken door hem te zien geschieden. Hij ondervroeg hem met vele woorden, maar hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden hem heftig te beschuldigen. En Herodes met zijn krijgsmacht smaarde en bespotte hem, en hij deed hem een schitterend kleed om en zond hem zo naar Pilatus terug. En Herodes en Pilatus werden op diezelfde dag met elkaar bevriend. Voor die tijd immers leefden zij in vijandschap met elkaar. Pilatus nu riep de overpriesters en de oversten en het volk bijeen en zei tot hen: gij hebt deze mens bij mij gebracht als iemand die het volk afvallig maakt. En zie, ik heb hem in uw tegenwoordigheid verhoord en in deze mens geen enkele grond gevonden voor datgene waarvan gij hem beschuldigt. En ook Herodes niet, want hij heeft hem tot ons teruggezonden. En zie, er is niets door hem bedreven dat de dood verdient. Ik zal hem dus gezelen en dan loslaten. Want hij was verplicht hun op het feest iemand los te laten. Maar zij schreeuwden als één man, zeggende: weg met hem, laat ons Barabbas los. En deze was wegens een oproer dat in de stad was voorgevallen in een doodslag gevangen gezet. Maar Pilatus richtte zich wederom met luider stem tot hen, omdat hij Jezus wenste los te laten. Maar zij riepen terug en zeiden: kruisig hem, kruisig hem. En hij zei voor de derde maal tot hen: wat heeft deze dan toch voor kwaad gedaan? Ik heb niets in hem gevonden waarop de doodstraf staat. Ik zal hem dus gezelen en dan loslaten. Maar zij drongen aan en eisten onder luid geschreeuw dat hij gekruisigd zou worden. En hun geschreeuw werd al sterker. En Pilatus besliste dat aan hun eis moest worden voldaan. En hij liet de man los die wegens oproer en doodslag was gevangen gezet, die zij eisten, maar Jezus gaf hij over aan hun wil. Tot zover. We zullen de Heere bidden. Dus we zullen dankzegging doen voor broeder Wening, die vorige week zondag na ongeveer 3 maanden weer voor het eerst in de kerk was. En ook vanmorgen mocht hij in de kerk zijn. En ook zullen we broeders en zusters van der Heide aan de Heere opdragen, van wie we moesten aflezen dat ze zich onttrokken hebben. Laten we bidden. Almachtige God en Vader in de hemel, u bent de God van ons leven. U bent de God bij wie wij veilig mogen zijn. De God bij wie we ook vanmiddag weer mogen schuilen, samen, als uw gemeente. En Heere, we mogen dat doen in het besef dat u ons als uw gemeente hebt vrijgekocht. Vrijgekocht met het kostbare bloed van uw Zoon Christus. En vanmiddag mogen we samen bij stilstaan dat dat de manier is waarop u ons het leven hebt gegeven. Waarop u het leven hebt teruggegeven. Want Heere, we zongen het ook, uw Zoon is een bevrijder door zijn wonden. We danken u dat u hem het oordeel hebt laten ondergaan, het oordeel waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken. Vernederd, afgesneden van het leven, overgelaten in pijn en moeite en verdriet. Heere, dat is wat ons leven teweeg brengt, het leven zoals wij dat leven, zoals dat opkomt uit ons zondige hart. En dan is het genade, louter genade, iets waar wij zelf helemaal niets aan bij konden of kunnen dragen, dat u de deur open doet naar het eeuwige leven. En als we dan beseffen dat dat een leven is zonder zonde, ja, dan gaan ook wij, Heere, de zonde steeds meer haten. Heere, wilt u dan verlangen om volmaakt te zijn in ons werken? Een verlangen dat begint met het verlangen om onze kronen, onze trots, onze eer neer te werpen aan uw voeten. En dan mogen wij gekroond worden met uw heil. Heere, wilt u dat heil ook vanmiddag weer doen verkondigen? Wilt u ook krachten geven om dat te doen? Wilt u met uw Heilige Geest werkzaam zijn in ons, in deze dienst, in ons als uw gezamenlijke gemeente en ook in ons allen heel persoonlijk? Heere, wilt u ons toch ontvankelijk maken voor wat u ons te zeggen hebt? Open uw woord voor ons, leg het neer in ons hart en vernieuw ons hart daardoor. Vader in de hemel, wilt u zijn met hen die vanmiddag niet met ons in de kerk kunnen zijn, met hen die ziek zijn, die misschien ver weg wonen en daarom niet voor de tweede keer bij ons kunnen zijn? Wil ook voor hen een God van nabij zijn. Wil ook hen doen inzien en ervaren, als het mag, dat Heer Jezus aan het kruis verlaten is geweest, zodat wij niet eenzaam hoeven te zijn. Dat wij niet zo eenzaam hoeven te zijn als Hij was aan het kruis. Heere, wees met allen die ons lief zijn. Ook met hen om wie wij ons zorgen maken. Wil mensen in het hart grijpen. Vader, we smeken het u. Help ons samen, Heere, te vertrouwen op u alleen. U die in waarheid en recht lief hebt, zoals u dat bewezen hebt in het offer van uw geliefde Zoon aan het kruis. Heere, we danken u vanmiddag met broeder Wening, dat hij afgelopen zondag voor het eerst en ook vanmorgen weer na 3 maanden weer met ons in de kerk mocht zijn. Heere, wat maakt u het hem duidelijk dat een mens zwak is? We kunnen nog geen seconde vooruitkijken. En Heere, juist onze broeder Wening beseft dat zo goed. Wat was het afgelopen jaar een zwaar jaar. Maar dat hebt u hem beproefd. En dan is de vreugde om weer samen met uw gemeente bijeen te komen, onder uw evangelie des te groter. En daarom willen we u daar ook de dank voor brengen. Want u komt die dank toe. Wees hem ook nabij. Elke dag die komt weer. Doe hem leven in de diepe verbondenheid met u en met de Heer Jezus. Heere, wilt u ook zijn met broeder en zuster van der Heide en hun 2 kinderen? Heere, doet pijn als we leden van het lichaam kwijtraken. Heere, we vragen u, wil hem bewaren en als het mag ons weer samenbrengen. En ook al kunnen wij hun wegen niet volgen, uw wegen zijn altijd wijs. Wil hen dan ook leiden, we dragen hen aan u op. Vader in de hemel, we bidden dit alles, alleen in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heiland. Amen. Dan zullen nu uw gaven worden ingezameld en daarna zingen wij Psalm 35, de versen 8 en 11. Psalm 35, vers 8 en 11 zingen wij straks nadat u uw gaven hebt gegeven aan de Heere. gemeente, ik mag u vanmiddag het woord van de Heere bedienen. En wel vanuit Lucas 23, vers 25, en waar het volgende staat. En hij liet de man los die wegens oproer en doodslag was gevangen gezet, die zij eisten, maar Jezus gaf hij over aan hun wil. Nou, gemeente, laten we straks na de preek zingen uit Psalm 140, de versen 1, 2, 9 en 10. Psalm 140, vers 1, 2, 9 en 10 zingen we straks in aansluiting op de preek. Geliefde gemeente van onze Heere Jezus Christus. Het is eigenlijk best moeilijk voor te stellen wat de Heer Jezus heeft doorstaan aan het kruis. Die vernedering om als de hemelse koning van Israël zo schandelijk te kijk te hangen. De eenzaamheid als gevolg van de haat van de mensen. Die blinde haat waar we iets van gelezen hebben zojuist. En nog eens het onbegrip daarbij van zijn naaste geliefden. En boven alles het verlaten worden door zijn vader. En dan ook nog de lichamelijke kwelling van het kruis. Dat zou allemaal ondraaglijk zijn voor mensen, alles bij elkaar. Juist daarom heeft hij het gedaan, omdat wij het niet konden. Hij deed dat om mensen te behouden. Mensen die op dat moment dat hij dat deed nog zijn allergrootste vijanden waren, moet je zich voorstellen. Hoe erg dat was voor de Heer Jezus, dat kunnen wij ons eenvoudig niet voorstellen. Maar het hoeft ook niet. We mogen er wel van onder de indruk komen. En dat komen wij vooral als we gaan beseffen wat de reden ervan is dat hij aan het kruis moest. En we komen daarachter als we ons eens verplaatsen naar een moment dat eerder op die dag plaatsvond. Naar het moment dat de Heer Jezus tot dat kruis veroordeeld werd door Pilatus. En als we ons daarmee bezighouden, en dat gaan we doen vanmiddag, dan zullen we zien dat er veel meer achter die veroordeling zit dan alleen een vonnis van een man die Pilatus heet. We zullen stilstaan bij het keerpunt in die rechtszitting. Toen Jezus door Pilatus op een tweetal werd geplaatst. Jezus naast Barabbas. En wat er op dat moment precies gebeurde, dat laat wel heel duidelijk zien, gemeente, wat er de reden van was dat Jezus later op die dag aan het kruis zou hangen. Om op die manier te sterven. Om te begrijpen wat Jezus voor ons heeft gedaan, zullen we daar vooral bij stilstaan vanmiddag. En boven de preek heb ik het thema geschreven, de vrijlating van Barabbas laat ons zien waarom Jezus gekruisigd wordt. Dus de vrijlating van Barabbas laat ons zien waarom Jezus gekruisigd wordt. Gemeente, in de tekst van vanmiddag staan twee mensen tegenover elkaar. Ik zei het al, de Heer Jezus Christus en Barabbas. En dan lezen we dat Barabbas wordt vrijgelaten en dat Jezus wordt overgegeven aan de wil van het volk. De een wordt vrijgelaten en de ander wordt gekruisigd. Als we wat beter naar de tekst kijken, dan zien we nog een paar opmerkelijke details. Barabbas wordt hier niet bij zijn naam genoemd. Het gaat er hier over dat hij wordt omschreven als iemand die wegens oproer en doodslag was gevangen gezet. Dat is belangrijk. Ook dat is een duidelijk verschil natuurlijk met de Heer Jezus. En dan is er nog iets wat opvalt. Er staat heel duidelijk dat Barabbas de man is die zij eisten. En vanmiddag zullen we die drie aspecten achtereenvolgens nader gaan bezien. Eerst die gebeurtenis. Wat gebeurde er nou eigenlijk? Er wordt iemand losgelaten en er wordt iemand gekruisigd. En dan letten we op de reden dat Barabbas gevangen zat. Dat oproer en die doodslag. Het verschil met de Heer Jezus. En dan in de derde plaats die eis van het volk. Die eis die zo klonk. Weg met Jezus. Laat ons Barabbas los. Ja, Pilatus die laat dus Barabbas los, maar Jezus laat hij kruisigen. En laten we eens even kijken wat er precies aan de hand was. De oudsten van het volk, de overpriesters en de schriftgeleerden, die waren erop uit om Jezus ter dood te laten brengen. Dat is wat ze wilden. Want de Heer Jezus had namelijk toegegeven dat hij de Zoon van God was. En nu willen ze doorpakken. Nu willen ze eindelijk van hem af. Ze zijn vastbesloten. En daarom gaan ze nu naar de wereldlijke rechter. En als ze dan eenmaal voor Pilatus staan, dan beschuldigen ze hem dat hij het volk tegen de keizer opzet en dat hij een staatsgevaarlijk persoon is. En zo iemand die moet natuurlijk de doodstraf krijgen. Als het enigszins mogelijk is, dan moet het dezelfde dag nog kunnen. Maar als Pilatus dan vervolgens een onderzoek instelt, dan vindt hij helemaal niets strafbaars in Jezus. En dan blijkt dan snel dat de overpriesters en de mensenmenigte die ondertussen op de been is gekomen, echt vastbesloten zijn. Want zij hebben hun kans geroken. Nu moet het gebeuren. Jezus moet en zal uit de weg. Pilatus komt er dus niet zo gemakkelijk vanaf. En kennelijk hebben de Joden dan genoeg macht om geen genoegen te hoeven nemen met de uitspraak van een wereldlijke rechter. En kennelijk is Pilatus' macht niet zo groot als het misschien wel lijkt. Maar als Pilatus dan verneemt dat Jezus eigenlijk een Galileër is, dan ziet hij een mooie uitweg. Want nu kan hij de zaak Jezus van Nazareth mooi in handen geven van Herodes, want die was koning over het Joodse land. En gemeente, als we deze voorgeschiedenis een beetje in beeld krijgen, dan krijgen we meteen ook een beeld van de sfeer die er heerst in het land. We proeven al wel iets van hoe de verhouding was tussen Pilatus en het Joodse volk. Het waren twee mensen die niet veel van elkaar moesten hebben. Twee partijen die weinig van elkaar moesten hebben, maar die wel elkaar nodig hadden. Ze houden elkaar eigenlijk in de houtgreep. Pilatus die voelt zich steeds gedwongen om rekening te houden met de wensen van het volk. En dat zet de zuivere rechtsgang nogal op het spel. Uiteindelijk is degene die de dupe wordt, degene die aangeklaagd wordt. En in dit geval de Heer Jezus. Er wordt een spelletje gespeeld met de Heer Jezus. Zoveel is wel duidelijk. Moet u nagaan. De rechter heeft net gezegd dat hij onschuldig is. Maar toch wordt hij nog weer naar Herodes gestuurd. Wat willen ze nou eigenlijk? Maar het wordt allemaal nog veel erger als Jezus door Herodes weer wordt teruggestuurd naar Pilatus. Pilatus heeft nu nog meer materiaal in handen om de oversten en het Joodse volk ervan te overtuigen dat Jezus echt onschuldig is. Hij had hem al een eerste keer verhoord. Daaruit was zijn onschuld al gebleken. En nu is dat nog eens bevestigd door Herodes. Want die heeft hem weggestuurd op een manier die wel heel erg duidelijk maakt dat niemand in het Romeinse Rijk bang hoeft te zijn voor deze man. Als een nepkoning stuurt Herodes hem terug naar Pilatus. Hij lacht hem uit. Het is wel duidelijk. Deze man, Jezus van Nazareth, is niet staatsgevaarlijk. Geen enkele reden om hem te veroordelen. En wat stelt Pilatus dan voor? Ik zal hem dus gezelen en dan loslaten. En dat noemt zich rechter. Iemand die gevangen is, iemand die veroordeeld is, die kun je gezelen en loslaten. Dat deden ze wel vaker. Zo'n gezeling fungeerde dan als een laatste waarschuwing. Zo van, pas op dat je het nooit weer doet, nu kom je er nog met een afranseling vanaf. Maar iemand die je zojuist onschuldig hebt verklaard, die is nog steeds vrij man. Die kun je niet eens vrijlaten. Een verdachte is onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. En nu heeft Pilatus zelfs zijn onschuld al bewezen. Maar om de Joden tevreden te houden gaat hij hem nu behandelen als een veroordeelde. Hij doet alsof. En eigenlijk heeft hij daarmee Jezus al overgegeven aan de grillen van het volk. Want in feite laat Pilatus de hele rechtsgang bepalen door het volk. Want hij laat de mensen kiezen. Hij gaat Jezus op een tweetaal zetten met Barabbas. De mensen mogen het zeggen. Zij mogen kiezen. Jezus, die pas geleden nog onschuldig is verklaard, komt op één lijn te staan met Barabbas, die al lang veroordeeld is en in de gevangenis gegooid. Waarom doet Pilatus dat? Het was de gewoonte dat er op het Pascha een gevangene werd vrijgelaten. Wat precies de achtergrond van die gewoonte is, dat weten we niet. Maar het gebeurt wel vaker dat koningen of keizers bij bepaalde gelegenheden, bij feesten, amnestie verlenen aan gevangenen. Dat deed een keizer dan om te tonen dat hij wel een goed man was, om zijn goedheid te tonen. om te laten zien dat hij ook genadig kon zijn. Maar Pilatus deed dit niet om zijn genade te laten zien, niet aan Barabbas. Hij zette Barabbas op dat tweetal, omdat hij hoopte dat hij juist niet vrijgelaten zou worden. Barabbas werd door Pilatus gebruikt. Pilatus hoopte dat Barabbas straks gewoon weer terug zou gaan de gevangenis in. Maar Jezus werd evengoed gebruikt door Pilatus, want hij deed alsof hij Jezus genadig wilde zijn, omdat hij eerst deed alsof hij een veroordeelde gevangene was. In werkelijkheid hoopte hij dat de Joden hem goedgunstig gezind zouden zijn. En gemeente, zo werkt Pilatus zich al verder in de nesten. Zo laat hij het recht wankelen en zo wordt de strop om de nek van Jezus al verder dichtgesnoerd. Want die hele menigte op het plein, die kiest met groot geschreeuw voor Barabbas. En dan moet Pilatus hem er luid tegenin schreeuwen om zich nog enigszins verstaanbaar te kunnen maken. Want hij wil Jezus loslaten, dat wil hij echt wel. Maar de mensen die roepen terug, kruisig hem, kruisig hem. En dan zegt Pilatus voor de derde keer dat hij niets in hem heeft gevonden waarop de doodstraf staat. Driemaal is scheepsrecht. En nog een keer stelt hij voor om Jezus te gijzelen en dan los te laten. Maar het is geen besluit, het is geen rechterlijke uitspraak meer. Het is eigenlijk een voorstel aan de Joden. Een voorstel dat hij ook nog eens smekend aan hen voorlegt. Gemeente, van enige recht is duidelijk geen sprake meer. Pilatus zwicht voor de druk van de Joden. Het besluit van de rechter is eigenlijk dat aan de eis van het volk moet worden voldaan. En dan wordt Barabbas vrijgelaten. Jezus wordt overgegeven om gekruisigd te worden, zoals het volk het wil. Gemeente, dit is wat er gebeurt. En dat is belangrijk om te begrijpen hoe Jezus later die middag aan het kruis hangt. Want dat betekent dat hij daar hangt als iemand zonder rechten. Hij hangt daar als iemand met wie je kunt doen wat je wilt. Als iemand die gebruikt wordt om het volk tevreden te houden. Gebruikt om te doen alsof je een genadig heerser bent. En inderdaad, daar past het kruis ook wel heel goed bij. Het kruis, hardvochtige doodstraf. Een straf voor mensen die eigenlijk geen mensen zijn. Het is een straf voor zware criminelen, voor zwervers en voor tuig. Die kruisiging is een Romeinse straf. Die Romeinen die wisten wel hoe je mensen een nare doodstrijd kon laten voeren. Het liefst in de brandende zon, bespot door iedereen die daar voorbij kwam. Want ze hielden daar ook wel van, om naar zulke taferelen te kijken als een soort amusement. Het was een Romeinse straf. Maar het idee kwam bij de Joden vandaan. Het volk voor wie de Heere Jezus het allemaal deed. Hij moest zijn rechten volledig afstaan, om die rechten voor zijn volk te verdienen. Het volk van de Heere had zijn rechten immers wel verspeeld. Het recht om te leven, dat raak je toch kwijt als je zondigt tegen de Heere? Dat gaat toch over ons, gemeente? Wij zijn toch degene die elkaar geen recht doen? Laat staan dat wij recht doen aan de Heere. Zeg nou eerlijk, leven wij een leven waar de Heere recht op heeft? Gemeente, dit gebeurde met de Heere Jezus, omdat hij in onze plaats ging staan. Daarom gebeurde dat met hem. Wat er met hem gebeurde, dat is er wat er moet gebeuren met mensen zoals wij. Die raken terecht hun rechten kwijt. En juist omdat de Heere Jezus onze plaats innam, daarom moest hij al zijn rechten wel verliezen. Want dat was de uitvoering van Gods recht. Gemeente, als wij leven van Gods recht, dan leven wij van Gods genaderecht. Het tweede aspect waar we bij stilstaan vanmiddag is de reden waarom Barabbas gevangen was gezet. Dat was namelijk vanwege oproer en doodslag. En ook dat is belangrijk. Dat zie je ook wel aan de tekst, want de man wordt uitdrukkelijk aan ons voorgesteld als degene die wegens oproer en doodslag in de gevangenis was gegooid. Die man wordt tegenover de Heer Jezus geplaatst. Wat hij precies gedaan heeft, dat weten we niet. Er is wel iets bekend over een oproer in die tijd, waarbij het er ook heftig aan toe ging, maar veel weten we daar niet van. Maar zo ontzettend belangrijk is het op zichzelf ook niet. Maar we weten in ieder geval wel dat Barabbas berucht was. Dat staat weer wat duidelijker in de andere evangeliën. Het was een beruchte doodslager en oproermaker. En het is ook niet voor niets gemeente dat Pilatus deze man op het tweetal met Jezus plaatst. Pilatus weet wel wat hij doet, denkt hij. Want Barabbas is iemand tegen wie Jezus een goede kans maakt om gekozen te worden. Want het is de bedoeling van Pilatus dat als ze de keus krijgen tussen deze man en Jezus, dat ze dan wel zullen inzien dat het wel wat ver gaat om Jezus nog zwaarder te beschuldigen dan Barabbas. Nu staan ze dus naast elkaar, Barabbas en Jezus. Barabbas, schuldig verklaard, berucht voor oproer en doodslag. En daartegenover Jezus, onschuldig verklaard, tot 3 man toe vastgesteld, dat er geen schuld in hem is gevonden. Een volstrekt ongelijkwaardig tweetal. Inkt zwart en helder wit, pal naast elkaar. Dat is de keuze waar de mensen voor gesteld worden. En gemeente, als Barabbas en Jezus op die manier naast elkaar worden geplaatst, dan is dat veelzeggend. Barabbas, zijn naam betekent zoon van de vader. Dat kan slaan op zijn natuurlijke aardse vader, maar het is niet zo logisch om je kind dan zoon van de vader te noemen. Het kan nog een andere, wat meer voor de hand liggende betekenis hebben. Het woord vader werd in die tijd ook gebruikt voor leermeesters, de rabbies, de oudsten van het volk, die werden aangesproken als vaders. Paulus doet dat bijvoorbeeld in Handelingen 22 vers 1. En dan, als dat de betekenis is, dan zou met de naam Barabbas worden uitgedrukt dat hij een geestelijke zoon was van de rabbijnse tradities van het Joodse volk. Maar hoe de betekenis ook precies is, de naam van Barabbas geeft in ieder geval aan dat hij een representant, een vertegenwoordiger is van een volk dat zich laat leiden door uit te gaan van menselijke kracht. Hij staat in een traditie die het koninkrijk van God in eigen kracht willen opbouwen, die elkaar met menselijke maatstaven beoordelen en die uiteindelijk ook zichzelf willen verlossen. Barabbas is echt een kind van zijn tijd. Hij is een zoon van zijn vader. En als hij dan is gevangen gezet vanwege oproer en doodslag, dan is dat niet verwonderlijk. Want oproer en doodslag, dat zijn nu juist de dingen die opkomen uit het menselijke hart. De Heer Jezus had het zelf al gezegd. Uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. En oproer, rebellie en opstand, dat zit ons sinds Adam en Eva allemaal in het bloed. En daarom herkennen wij in Barabbas ook onszelf. Zo zijn wij ook allemaal kinderen van onze vaders, onze ouders. Als wij in eigen kracht gaan werken, en wat doen wij dat vaak, dan eindigt dat ook steeds in geharrewar, leugens en haat. Deze zoon van zijn vader, die staat op het tweetal met Jezus. Hij die ook de zoon van de vader is. Dat maakt het verschil nog veel groter. Want de Heer Jezus, hij kent dat niet. Hij kent geen opstand en geen boze overleggingen. Geen moord en geen doodslag. Hij vertegenwoordigt zijn hemelse vader. Hij vertegenwoordigt de God van liefde en genade. De God ook van waarheid en recht. En hij is gekomen om het koninkrijk van God tot stand te brengen met kracht van boven. Hij oordeelt ook met goddelijke maatstaven, want hij is de zoon van God. Hij kan dat als enige zeggen, als enige van al die mensen daar die op het plein voor Pilatus staan. Reken maar dat de Joden ook zeiden dat zij kinderen van God waren. Wij zijn kinderen van Abraham. Wij zijn het heilige zaad. Maar Malachi had al moeten profeteren, Malachi 1 vers 6. Indien ik nu een vader ben, waar is dan de eerbied voor mij? En Johannes de Doper had de schriftgeleerden en de fariseeën adderen gebroed genoemd. Dat is heel wat anders dan heilig zaad, slangenzaad. En nu staan ze dus naast elkaar, de ene zoon van de vader naast die andere zoon van de vader. En de keuze is weer aan het volk. En het volk kiest met grote overtuiging, het kiest voor Barabbas. En daarmee laat het volk zien hoe eensgeestes het is met Barabbas. Het laat zien waartoe hun eigen zondige aard in staat is. Barabbas is één van het volk. Hij heeft gedaan waar het hart van iedereen vol van is, namelijk oproer en moord. En gemeente, dat is toch precies wat er nu gebeurt op dat plein voor Pilatus. De oversten van het volk creëren een oproer, ze hitsen de menigte toch op. En ze zijn erop uit om te moorden, om Jezus te vermoorden, want hij moet en hij zal dood, nog deze dag. En inderdaad, diezelfde middag nog hangt Jezus inderdaad aan het kruis. Diezelfde dag nog sterft hij. Hij die van zichzelf volmaakt onschuldig is. Het enige mensenkind dat zuiver is. Hij die geen opstandig hart heeft. Die geen moordneigingen heeft. Hij wordt vermoord door het volk voor wie hij dat allemaal doet. Het volk dat hem vijandig gezind is. Maar dat hij lief heeft. En hij ontvangt daar aan het kruis het verdiende loon van zondaren. Ons verdiende loon. Uitgespuwd worden door je eigen volk, vermoord worden. Het is de Zoon van de Vader die sterft aan het kruis. Het bijzondere van Jezus is dat hij niet alleen de Zoon van God is, maar ook de Zoon des mensen. Hij heeft de plaats ingenomen van al die mensenkinderen die oprecht in hem geloven. Hij heeft de schuld van de mensheid op zich genomen. God de Vader is zo verschrikkelijk vertoornd over die muitende menigte op het plein en alle oproerige en haatdragende uitingen van het volk in de eeuwen daarvoor en daarna, ook die van ons. En hij laat daarom zijn toorn de vrije loop, maar niet over zijn volk, wel over zijn eigen zoon. Over de Heer Jezus, die tot 3 maal toe onschuldig was verklaard. Dat is voor ons heel belangrijk, gemeente. Want als de Heer Jezus onschuldig is verklaard, dat heel duidelijk is geworden, dan betekent dat dat hij dus niet gestraft is voor zijn eigen zonden. Gelukkig niet. Want als hij voor zijn eigen zonden gestraft was, dan had hij niet voor ons kunnen sterven. De Heer Jezus is gestraft voor de zonden van anderen. Hij werd gestraft voor die van ons, voor die van u, jij en ik. En dat is de reden dat wij niet hoeven onder te gaan in Gods toorn. Dat wij, wat wij verdiend hebben, niet hoeven te dragen. Omdat de Heer Jezus dat voor ons gedaan heeft. En dan gemeente, dan is er nog een derde aspect. En dat derde aspect, dat stelt die keuze van het volk voor Barabbas in een nog veel bedenkelijker licht. Want Barabbas was namelijk de man die zij eisten. Het woord dat Lucas hierover heeft gebruikt, dat wil eigenlijk zeggen dat er heel sterk naar verlangden dat Barabbas vrijgelaten werd. Ze smeekten daarom. Laten we de tekst eens even heel letterlijk lezen. Lucas schrijft over de wegens oproer en doodslag in de gevangenis geworpenen die zij verlangden. Daaruit komt heel duidelijk naar voren dat ze om die misdadigers smeekten. En dat verlangen van het volk was inderdaad tot uiting gekomen in een harde eis. Weg met Jezus en laat ons Barabbas los. Ja, dat was in de loop van de ochtend eigenlijk al gauw duidelijk geworden. De overpriesters en de oudsten van het volk, die waren de hele tijd al vastbesloten om Jezus uit de weg te ruimen. Dat was een overtuiging die in de loop van de afgelopen 3 jaar steeds duidelijker was geworden. Maar op deze ochtend hadden ze ook het volk dat op de been was opgehitst. En kennelijk was dat niet eens zo moeilijk geweest. Want in een mum van tijd schreeuwde zelfs 1 man die woorden. Weg met hem. Laat ons Barabbas los. Weg met hem. Met andere woorden, van de aardbodem van die man. Barabbas moet vrij. Dat is onze man. Maar Jezus, we moeten er vanaf. En daarna, als Pilatus tegen dat geschreeuw in moet roepen, dan wordt het nog weer harder. Kruisig hem, kruisig hem. Eigenlijk staat daar kruisigen, kruisigen. En als Pilatus daarna nog een keer vraagt wat Jezus dan toch voor kwaad heeft gedaan, dan dringen ze aan en eisen onder luid geschreeuw dat hij gekruisigd zou worden. En gemeente, wat moet de Heer Jezus dat door de ziel gesneden hebben? Om daar zo te staan, de herder van deze schapen, te midden van zijn eigen volk, de kudde die veranderd is in een moordlustige bende die er naar het leven staat. Dat geschreeuw, dat ze niets meer met hem te maken willen hebben. Op dat moment kwam het erop aan voor de Heer Jezus om te vervullen wat er in de schriften geschreven staat. Dat de knecht des Heren is afgesneden uit het land der levenden, zoals Jesaja profeteerde. En de stieren van Bazan, dat die hem hebben omringd en hun muil tegen hem opengesperd hebben, zoals David profeteerde in Psalm 22. En dan schrijft Lucas dat Pilatus de misdadiger om wie ze vroegen losliet, maar dat hij Jezus overgaf aan hun wil. Dat is precies wat er gebeurde. De Heer Jezus wordt overgegeven aan de wil van het volk. De wil van het volk heeft het overgenomen van het recht. Er staat nog bijna tussen neus en lippen in vers 20 dat Pilatus Jezus wenste los te laten. Het is een zwakke wens tegenover een steeds sterker wordende eis van het volk. Het recht is al lang losgelaten. Het is een krachtmeting geworden tussen de wens van Pilatus en de eis van het volk. Maar door de manier waarop Lucas het hier beschrijft, wordt wel heel duidelijk wat er eigenlijk aan de hand is. Hier wordt duidelijk wat het volk van God wil. Ze willen Barabbas vrijlaten. Ze willen hem weer opnemen in hun midden. Maar Jezus willen ze niet meer zien. En gemeente, in de keuze tussen Barabbas en Jezus wordt het hart van het volk blootgelegd. Hier zien wij de diepste intenties zichtbaar gemaakt. Maar misschien hebt u zich wel al afgevraagd hoe het toch zover kon komen, dat Gods eigen volk tot zulke daden kon komen. En gemeente, voor het antwoord op die vraag zullen we moeten beginnen bij het hart. Want waarom heeft dit volk zo'n hekel gekregen aan Jezus? Dat heeft te maken met hun hart. Dat hart van de mensen was al vanaf het allereerste begin in botsing gekomen met het woord van de Heere Jezus. De eerste preek van Jezus, die de evangelist Lucas beschrijft, speelt zich af in de synagoge van Nazareth. En die preek die ging over een prachtige tekst uit Jesaja. De geest van de Heere is op mij. Daarom dat hij mij gezalfd heeft om mijn armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen. En aan blinden het gezicht. Om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Om te verkondigen het aangename jaar des Heeren. Wat een prachtige tekst was dat. Hij is gekomen om aan gevangenen loslating te verkondigen. Het aangename jaar des Heeren. Maar wat wrang. Dat hij nu door voor Pilatus zelf een gevangene is. Dat hij niet losgelaten wordt. De gemeente, de preek van de Heer Jezus over die tekst, die was nog vele malen bijzonderder. Het was eigenlijk een hele korte preek. Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. Dat was nog eens pure Christusprediking. Als Jezus de Christus moet preken, dan kan hij daar heel kort over zijn. Ik ben het zelf, zegt hij dan. Kijk naar mij en zie wat ik doe. En toen op dat moment betuigden allen hun instemming met hem en ze verwonderden zich over de woorden van genade die over zijn lippen kwamen. Maar de problemen kwamen bij de toepassing van de preek. Want toen ging hij de mensen beschuldigen en toen werd hij fel. Want zijn woorden kwamen erop neer dat de mensen moesten erkennen dat zij zelf arm waren, geestelijk arm. Dat wil zeggen dat ze bedelaars waren die niets goeds in zich hadden. Die moesten smeken om genade. En ook dat de mensen gevangen waren, gevangen in hun zonden. En in een zondige menselijke manier van denken en doen. En ze moesten erkennen dat zij ziende blind waren. Dat was een regelrechte beschuldiging van de Heer Jezus. En toen sloeg de sfeer heel snel om. Allen in de synagoge, schrijft Lucas dan, werden met toorn vervuld toen zij dit hoorden. Ze stonden op en wierpen hem de stad uit en voerden hem tot aan de rand van de berg, waarop een stad gebouwd was om hem van de steilte te storten. Kijk, toen moesten de mensen hem al niet. Toen wilden ze al van hem af, omdat hij het volk in staat van beschuldiging stelde. En dat is voor Pilatus alleen nog maar erger geworden. Maar in de kern van de zaak is er precies hetzelfde aan de hand. En nu wordt het volk dan voor de keus geplaatst. Nu zijn er twee mannen op een tweetal. Jezus, een mens zoals zijzelf, maar tegelijkertijd zo anders, zo totaal anders, zo zuiver volmaakt, die alleen daarom al hen beschuldigde, maar die hen ook nog eens regelrecht beschuldigd had, die nota bene iets durfde zeggen over hun hart, die hun intenties, hun diepste intenties blootlegt, en die vervolgens zichzelf aanwijst als de enige door wie ze uit de gevangenis van een zondige hart kunnen worden vrijgelaten. En daarnaast dan Barabbas. Ook een mens zoals zijzelf. Een mens die wel dingen had gedaan die ze zelf niet zo gauw zouden doen. en daarom een man op wie ze ook nog wel konden neerkijken. Vergeleken met hem waren ze zelf nog wel wat beter, maar die tegelijkertijd als het erop aankwam hun gelijke was, die een even zondig hart had. Dat is de keus. En daarom kiest het volk voor Barabbas, het hele volk. Ze schreeuwen als één man, want ze willen niet beschuldigd worden, ze willen het allemaal zelf doen. Het is hun eer te na om gered te worden door de Jezus Christus. En wat er dan gebeurt, op dat plein voor de rechterstoel van Pilatus, dat is wel afschrikwekkend, maar het is niet meer dan een uiting van wat er in het hart van de mensen al lang aanwezig is. De wil van de mensen krijgt hier de vrije hand. En juist daarom, gemeente, juist daarom gaat dit ook over ons. Ons hart resoneert als vanzelf mee met die schreeuwende massa in Jeruzalem. Erg. Want ook wij worden in staat van beschuldiging gesteld. Ook wij zouden kiezen voor Barabbas. Elke keer dat we onszelf willen behouden. En elke keer als we ons vast proberen te klampen aan iets wat we toch zelf al goed hebben gedaan. Dan kiezen we voor onszelf. En dus voor Barabbas. We kunnen elkaars intenties niet beoordelen. Dat mag ook niet, maar de Heere doet dat wel. Maar de vraag is, gemeente, laten wij ons ook in staat van beschuldiging stellen? Ieder van ons, heel persoonlijk. Verharden wij ons dan? Dat wil zeggen dat we ons door onze eigen wil laten leiden. En daar dan vervolgens al verder in vastlopen. Of laten wij ons dan terugbrengen bij Hem, bij Christus? Gemeente, het is zo gemakkelijk uitgesproken dat het kruis van de Heer Jezus Christus ons redt. Maar wat is het moeilijk om dat ook echt te aanvaarden? Want dat offer dat onze Heiland bracht aan het kruis, dat hebben wij niet zelf bedacht. Tenminste, wij zouden Jezus, als het erop aankwam, zelf wel gekruisigd hebben, maar niet om daardoor verlost te worden, maar om van Hem af te komen. En juist daarom is het zo moeilijk om te aanvaarden dat we juist door het kruis worden verlost. Want dat houdt ook in dat wij doodsvijanden van Christus zijn. Jezus hing aan het kruis en Hij stierf aan het kruis om mensen te behouden die Hem daar uit pure haat uit hadden gespijkerd. Het was ons zondige hart dat Hem aan het kruis bracht. Het is werkelijk niets wat uit onszelf opkomt. Dat bruikbaar is voor zijn koninkrijk. Het is door hem alleen. Wij zijn kinderen van onze Vader, net als Barabbas. En als wij kinderen van onze hemelse Vader willen zijn, dan kan dat alleen door geloof in de echte, enige Zoon van de hemelse Vader, die ook de Zoon des mensen is. En dan zien we, dat uiteindelijk de wil van het volk toch niet beslissend is, dat het toch niet waar is dat Jezus veroordeeld werd door de wil van het volk. Want uiteindelijk was het niet de wil van het volk, het was de wil van God. Zo moest het gebeuren, want de Heere wilde ons uit de gevangenis van ons zondige hart en onze zondige intenties vrijlaten, door zijn eigen Zoon niet vrij te laten. Zo was het ook de wil van de Heer Jezus zelf. Hij had dat zelf gebeden in de hof van Gethsemane, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En gemeente, dan is het toch ook geen cliché meer, als we zeggen dat we moeten vluchten naar de voet van het kruis. Als wij ons leven overzien, als wij overzien met welke dingen wij ons bezighouden. En denk dan maar aan uw eigen gezin thuis, in uw eigen situatie op het werk, aan de situatie in de gemeente, in het kerkverband, hoe we met elkaar omgaan. De Heer Jezus heeft het natuurlijk ook allemaal gezien. Hij heeft daarnaar gekeken. En dan keek Hij dieper dan wij. Hij zag ons hart. Hij doorgrond precies of ons hart werkelijk op Hem vertrouwt. Hij weet beter dan wie dan ook dat onze zorgen zo vaak tekort doen aan de bescherming die Hij zelf geeft. Hij ziet ook de negatieve gevoelens en de gedachten die we hebben over elkaar. Hij weet het als we onze emoties even de vrije loop laten en als we dan vanuit onbegrip kwade gedachten hebben. Hij heeft de woorden gehoord die gesproken zijn en die opgeschreven zijn. Hij ziet ook hoe we ons gedragen hebben in ons persoonlijk alledaagse leven. Hij ziet ook waar het toe leidt dat er in onze harten boosheid is en leugen en haat. En dan zeggen wij het wel eens tegen elkaar. Hoe zou de Heere daar nu eigenlijk tegenaan kijken? Weet je wat het antwoord is? Dan moeten we even terug naar de Heer Jezus. Naar de Heer Jezus toen hij daar stond naast Barabbas. Hij zag die mensen voor zich. Hij zag ze schreeuwen. Hij kende hun hart. Hij hoorde dat ze voor Barabbas kozen. En als we dan willen weten hoe hij daarnaar keek en hoe hij daarnaar luisterde, dan moeten we kijken wat hij daarna deed. Hij ging vrijwillig de weg van dat gerechtsgebouw naar Golgotha. Als een lam dat ter slachting geleid werd, dat is het antwoord, gemeente. Dat is liefde. Zo heeft hij naar ons gekeken. Zo kijkt hij nog naar ons. En gemeente, hij roept ons allemaal, niemand uitgezonderd, op om in hem te geloven. Amen. gemeente, zullen we de Heer danken. Getrouwe heren in de hemel, ook nu we bijna aan het einde zijn gekomen van deze eredienst, zoeken we samen uw aangezicht. Uw aangezicht, we mogen u aankijken in het geloof. Heren, u kijkt ook ons aan, in liefde. Als we denken aan ons eigen zondige hart, dan zouden wij onze ogen willen neerslaan, heren, uit schaamte. Heren, we hoeven dat niet te doen, als we zien op uw Zoon, die onze plaats innam, die uit vrije wilde wegging, die voerde naar zijn kruis. Door hem is het, heren, dat wij u mogen blijven aankijken, dat wij als uw gemeente samen dat mogen doen, dat wij mogen wonen voor uw aangezicht. Heren, dat ontroert ons en maakt ons blij, dat maakt dat wij uw naam gaan belijden, uw naam die groot is in het gericht, nu wij voor uw gericht vrijgesproken mogen worden. Heren, mag het toch zo zijn, dat het de vrucht ook van de prediking vanmiddag is, dat wij weer dichter gaan leven bij u, dat wij onszelf helemaal los leren laten, dat wij niet langer willen bouwen op onze eigen vermogens, niet op de kerk, niet op ons gevoel, niet op onze eigen mening, niet op ons eigen initiatief, maar alleen op uw liefde. Vader, we danken u voor uw evangelie. We danken u dat dat toegepast wordt op ons. Heer, help ons ook om naar elkaar om te zien in de gemeente. Help ons om vast te staan in u, om eensgezind te zijn in u en om verblijd te zijn in u. Geef toch dat we elkaar daarbij behulpzaam zullen zijn. U hebt ons vanmiddag willen laten zien dat het zo diep gaat, dat we uit genade leven en ook dat onze zonde zo diep zit, maar dat uw verlossing ook zo onpeilbaar diep gaat. Wil ons leven lang weer naar u terugtrekken. Steeds meer en ook steeds weer opnieuw. Heren, we dragen onze zusterkerken ook aan u op. Wil geven dat verstoorde verhoudingen mogen worden verzoend. Wil ook verdergaande kerkelijke eenheid geven als het mag. Heren, we bidden u voor predikanten en voor studenten. Wil de studie van broeder Brinkman zegenen. Voor hemzelf, voor zijn gezin, voor hun geloofsleven. En mag het zijn ook voor de kerken. Wil geven dat in vacatures mag worden voorzien. Heer, wil zijn met gemeenten zonder een eigen predikant. Heer, toch zien wij ook uw goedheid, dat de kerkraad zoveel namen kon noemen voor de vacatures van ouderlingen en diakenen. Doe ons onze zegeningen tellen. Maak ons dankbaar, Heer. Wilt u de komende verkiezing zegenen? Heer, u wil met ons meegaan als we weer naar huis gaan. Wil ons bewaren op de weg en ons als het mag weer veilig in onze huizen terugbrengen. We bidden dit alles alleen in de naam van onze geliefde Heiland, Jezus Christus. Amen. Gemeente, laten we dan nu als onze slotzang zingen uit gezang 14, de versen 2, 3 en 4. Gezang 14, vers 2, 3 en 4.
Thousand, thousand, thousand.
U mag nu in geloof de zegen van de Heere ontvangen en heen gaan in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.